Gemeente, ik verzuimde vanmorgen aan te geven hoe laat die ledenvergadering dinsdagavond begint. Dat zal zijn, zo de heren wil, om 7:30. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 9, het 8e en het 16e vers. Hij zelf zal aan het wereld rond het recht doen horen uit zijn mond. En thans is de Heer bekend alom door recht te doen bij het heidendom. 8 en 16 van Psalm 9. In het woord Gods uit Openbaring 21. Openbaring 21, we lezen daarvan eerst de versen 1 tot en met 8 en daarna de versen 22 tot en met 27. Na de schriftlezing zingen we het vierde vers van Psalm 93. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. 93 vers 4. We lezen dus Openbaring 21 vers 1 tot en met 8 en vers 22 tot het eind. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan en de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een grote stem uit de hemel zeggende: ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen en hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn, want de eerste dingen zijn weggegaan. En die op de troon zat, zeide, ziet, ik maak alle dingen nieuw. En hij zeide tot mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. En hij sprak tot mij, het is geschied. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet. Die overwint zal alles beërven en ik zal hem een God zijn en hij zal mij een zoon zijn. Maar de vreesachtigen en ongelovigen en gruwelijken en doodslagers en hoereerders en tovenaars en afgodendienaars en al de leugenaars, hun deel is in de poel die daar brandt van vuur en sulfur, het welk is de tweede dood. En dan lezen we verder bij vers 22. En ik zag geen tempel in dezelve, want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel en het Lam. En de stad behoeft de zon en de maan niet, dat zij in dezelve zouden schijnen, want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht en het Lam is haar kaars. En de volken die zalig worden zullen in haar licht wandelen, en de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid en eer in dezelve. En haar poorten zullen niet gesloten worden desdaags, want al daar zal geen nacht zijn. En zij zullen de heerlijkheid en de eer der volken daarin brengen. En in haar zal niet inkomen iets dat ontreinigt en gruwelijkheid doet en leugens spreekt, maar die geschreven zijn in het boek des levens des Lams. Van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan in iedereen zijn hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We lezen vanavond nog eenmaal in onze Heidelbergse catechismus zondag 32. Vanavond vraag en antwoord 87. Vraag en antwoord 87. Kunnen dan die niet zalig worden die in hun goddeloos ondankbaar leven voortvarende zich tot God niet bekeren? In geenerlei wijze, want de schrift zegt dat geen onkuise, afgodendienaar, echtbreker, dief, geldgierige, dronkaard, lasteraar, nog rover, nog dergelijke, het rijk Gods beërven zal. Laten wij samen Gods aangezicht zoeken. Weer zijn we samengekomen rondom uw woord en getuigenis, om daarnaar te luisteren en om daardoor onderwezen te worden, Heere. Gij geeft het ons ook vanavond nog weer, dat onfeilbare woord dat gij op schrift hebt laten stellen en dat ook verkondigd mag worden. En het heeft u behaagd en het behaagt u nog om door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. U hebt dat middel uitgekozen. U had ook wat anders kunnen kiezen. Maar het heeft u behaagd, Heere, om door de prediking mensen tot bekering, tot geloof te brengen. En ze tot de zaligheid te leiden. En u heeft de prediking verschillende aspecten. Een van de aspecten is dat de prediking het woord der waarschuwing bedoelt te zijn. En dat de prediking ook zal aanwijzen wie er niet zalig zullen worden. Daar worden we vanavond dan aan de hand van onze catechismus in bijzondere zin toegeroepen, Heren. Soms ligt het accent elders. Soms mogen we met elkaar stilstaan bij dat grote goed dat gij weggelegd hebt voor degenen die u vrezen. Soms mogen we de weg zien en horen belichten hoe een mens verloren in zonde en schuld kennis mag krijgen aan die zaligheid. Soms wordt ons verkondigd in al zijn rijkdom dat genade, heil, die zaligheid die er in de Heere Jezus Christus is. Maar de prediking is ook toesluiten. Prediking als bediening van de sleutelen van het hemelrijk heeft ook de roeping, de opdracht gekregen om toe te sluiten en buiten te sluiten. Heere, dat moet dan vanavond met name gebeuren. De catechismus gaat ons daarin voor en dat doet ze in navolging van uw eigen woord. Geef dat we ook naar deze klanken van uw woord met ernst mogen luisteren. Ja, Heere, vooral met ernst. En bovenal ook dat we beseffen mogen, als we naar deze dingen luisteren, dat het om ons gaat. Niet om anderen, maar om ons heel persoonlijk. Mogen we dan met uw woord naar onszelf toekeren, Heere, tot onszelf inkeren. En mogen we onszelf in het licht van uw woord bezien. En mogen we horen, Heere, wat gij tot ons te zeggen hebt. Want we zullen toch altijd weer tot dat zelfonderzoek ook moeten komen. En tot het gebed waar de dichter uitkwam. Zie of bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. Het zou toch kunnen wezen, Heere, dat u ons buitensluit. Hoewel wij misschien zelf redenen menen te hebben om onszelf in te sluiten, erbij te rekenen. Hoewel we heimelijk of minder heimelijk, openlijk, ervan uitgaan dat het in orde met ons is. En hoewel anderen dat misschien ook van ons denken. Maar dan zou het nog kunnen wezen, Heere, dat u ons buitensluit. O, wij bidden van u dat we eerlijk met onszelf mogen omgaan. En we bidden van u, Heere, dat gij ons de waarheid wilt doen verstaan. En dat gij ons wilt doen zien wat u ons te zeggen hebt. Ach, wij hebben zo onze eigen gedachten, Heere. En we trekken zo menigmaal onze eigen conclusies. En ook al denken we van onszelf en al zeggen we dat ook, dat wij niets zijn in geestelijk opzicht. En dat we ons ook niks verbeelden. U weet de geveinsdheid van ons hart, Heren. Achter die erkentenis kon ook nog wel eens een stuk arglistigheid schuilen. En u weet het, Heere, dat de mens geneigd is om overal vijgenbladeren van te maken. Zelfs van zijn rechtzinnigheid en van zijn deugdzaamheid en van alles wat hij zelf opbouwt. We bidden van u, Heere, maak ons waarlijk schuldenaar voor uw heilig aangezicht. En geef dat die ene zaak, die toch ook vanavond genoemd mag worden, ons zo begeerlijk, zo dierbaar gaat worden, dat we de noodzakelijkheid daarvan zo gaan inzien en dat we er waarlijk lust toe mogen krijgen en dat dat het begeren van ons leven mag zijn en steeds meer worden, de waarachtige bekering. Heren, dat zal er nooit zijn als het van ons moet komen, maar dat werkt u toch. Dat wilt u toch werken. Heren, waar het nodig is, werk het. Waar het niet is, dat leven der bekering, u kunt het er brengen. U kunt het maken, Heren. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord zal hebben, zal leven. Zo hebt ge van uzelf getuigd. Heren, spreek dan. En het is er. Daar waar nog nooit echt geluisterd is. Daar waar de oren nog altijd toegestopt zijn. Waar de boodschap van uw genade nog nooit binnengedrongen is. Waar het leven nog volledig onttrokken is aan u en aan het gezag van uw woord. Waar de mens nog wandelt naar het goeddunken van zijn eigen hart. Heere, wilt u daar krachtig binnendringen en krachtig werken, onwederstandelijk werken. Ja, wilt gij uw levendmakende stem doen horen, opdat er een verandering, een bekering, een omkeer mag plaatsvinden. En Heere, waar dat werk der bekering aanvankelijk door u tot stand gebracht werd, daar heeft het voortgang nodig. Daar zal het verdieping nodig hebben. Daar is en daar blijft het werk van de Heilige Geest onmisbaar. En daarom wij bidden van u, Heere, dat gij ook gedenken wilt aan hen die aanvankelijk op de weg des levens gebracht werden. Houd hun voeten op die weg, Heere. En bij afdwalingen en bij al die afwijkingen die er aan onze kant zo menigmaal zijn, wilt u opnieuw terugbrengen. En wilt u ons door de werking van uw Heilige Geest zo beïnvloeden en bearbeiden, Heere, dat die aanvankelijke keus versterkt en verdiept mag worden. En dat zo meer ook beleefd wordt van uw genade. En meer ook gezien mag worden van de schoonheid van uw dienst en van de waardigheid die gij bezit om gediend en geëerd en gevreesd en bemind en gehoorzaamd te worden. Heere, schenk ons dan zo wat we nodig hebben in spreken en in luisteren en maak zo plaats voor uzelf. Door het ontdekkend werk van uw Heilige Geest maakt ge toch plaats voor die zaligmaker van zondaren. Door ons van alles en van onszelf af te brengen en door ons te ontgronden en door ons in onze nood en ellende te zetten en ons bekend te maken met onze val en onze verlorenheid. Wilt ge uzelf, Heere Jezus, toch heerlijk en noodzakelijk maken en wilt gij, o Heilige Geest, die zalig maken toch aanprijzen en dierbaar maken. Heere, schenk dan dat de vrucht van de prediking waarachtige bekering en waarachtig geloof mag zijn, zo ook tot verheerlijking van uw naam, want dat zal toch inderdaad ook uitlopen op de verheerlijking van uw naam. Heere, mogen we dan van u bidden dat gij ons een gezegend uur wilt geven. Bewaar ons voor de zonde. Bewaar ons voor alles wat verkeerd is. Er is zoveel, Heren, in ons hart en ook rondom ons, wat ons kan aftrekken, wat ons kan vervullen en wat ons kan bezighouden, zodat er voor uw woord geen plaats is. En dat is zonde. Dat is zonde, Heren, als we in uw huis, als we geroepen worden tot luisteren, als we geroepen worden tot geloven, bezig zijn met andere dingen. Heren, bewaar er ons voor. Geef dat de vorst der duisternis ons geen scha zal kunnen berokkenen en dat hij geen hinder zal kunnen veroorzaken. Drijf hem van ons en wil hem ons bewaren voor zijn listen en voor zijn lagen en voor zijn verstorend en verwoestend werk. Heere, zegen gij ons in de wegneming van al onze zonden en dat alleen om de verdiensten van Christus. Zegen uit diezelfde volheid alles wat op uw zegen wacht, Heere. En dat is toch wel in de eerste plaats alles wat in dienst van het evangelie geschiet. In dienst van het koninkrijk der hemelen, dat rijk moet uitgebreid worden. Heere, breng er nog velen toe uit allerlei volkeren van deze wereld. Bekroon daartoe met uw zegen de verkondiging van het woord in de gemeenten. Maar bekroon met diezelfde zegen de verkondiging van het woord, Heere, daar waar dat evangelie voor de eerste maal gebracht wordt. En waar nog geen gemeente bestaat. Het zendingswerk, het evangelisatiewerk. Zegen uw woord ook voor het volk Israël. Gebruik dat woord, Heere, om blinde ogen te openen en om harten te ontsluiten. En laat zo naar uw eigen belofte uw gemeente worden gebouwd. En laten ze worden toegebracht uit allerlei volkeren van deze wereld. Het is een wereld vol ellende, Heere. Perspectieven biedt de wereld niet. En alle mensen bij elkaar, ze zijn niet in staat één hoopgevend woord te spreken, althans geen hoopgevend woord dat werkelijk fundering heeft. We hopen wel, maar dat is ijdele hoop, dat is hoop der spinnenkoppen. En we proberen nog wel, maar dat is allemaal zo vaak bij voorbaat al mislukt. Maar wilt gij, Heere, in een hopeloze, in een ellendige wereld met de boodschap van uw genade nog harten raken, nog troost geven, nog genade verheerlijken? Zegen gij uw alles wat in nood en in lijden en in smart is. Want dat is ook een van de eigenschappen van de wereld waarin wij leven, Heere. De bewoners van deze aarde zijn mensen die door allerlei plagen geplaagd en door allerlei ellenden geteisterd worden. Er is leed, er is verdriet, er is angst, er is vrees. Buiten ons, ook binnen onze eigen kring, ook in ons eigen leven, Heere. Ach, u weet ze ook onder ons die moeite en zorg kregen. U kent ze ook in ons midden, Heere, die een weg van beproeving moeten gaan. U weet van al dat lijden en al die smart en al dat verdriet af. Mag het nog een goede uitwerking hebben, Heere. Mag het nog aan u de Heere verbinden. Mag het nog zegen brengen. En geef dat zo ook de moeite van het leven nog dienstbaar mogen zijn aan de verheerlijking van uw genade. Heere, zo bidden wij u. Gedenk ons in en om Christus. En wilt u voor ons zorgen, zoals u alleen dat kunt doen. Amen. We zingen nu Psalm 50, het 7e en het 8e vers. Psalm 50, vers 7 en 8. Ziet gij een dief, gij loopt met hem en steelt. Gij zit, gij spreekt van uw broeder kwaad. Gemeente, vanavond dus het laatste stukje, de laatste vraag en het antwoord van zondag 32. De zondag die ons als eerste zondag van het stuk der dankbaarheid vertelt dat de waarachtige dankbaarheid bestaat in het doen van goede werken. U weet, dit derde deel van onze catechismus gaat over de waarachtige dankbaarheid. Het derde stuk dat we moeten kennen om welgetroost te leven en zalig te sterven. Er is niet alleen nodig kennis van onze ellende en kennis der verlossing, maar er is ook nodig kennis van de dankbaarheid, hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. En wat is dan dankbaarheid? De catechismus geeft daar een vierderlei antwoord op. Als wij dat derde deel, beginnend bij zondag 32 en doorgaande tot het eind van onze catechismus doorlezen, dan zien wij dat de waarachtige dankbaarheid bestaat in het doen van goede werken. En dat de waarachtige dankbaarheid vervolgens bestaat in de waarachtige bekering. En dat de ware dankbaarheid bestaat in de gehoorzaamheid aan de wil, aan de wet van God, aan al de geboden. En dat het voornaamste stuk van de dankbaarheid het gebed is. Nu zondag 32 laat ons dat eerste element zien. Goede werken. We hebben daarbij stilgestaan. We hebben gezien dat die goede werken noodzakelijk zijn. Niet om daarmee de zaligheid te verdienen. Laat dat misverstand nu eens en voor altijd zijn afgesneden. Onze catechismus geeft dat ook nog even die aandacht. Niet om er wat mee te verdienen, want Christus heeft alles verdiend. Christus heeft het voor zijn volk allemaal verworven. Gerechtigheid, heiligheid en alles wat ze nodig hebben in hun verloren staat en toestand. Hij heeft het voor hen verdiend. Zijn werk is voldoende om hen zalig te maken. En toch laat de schrift ons zien dat goede werken noodzakelijk zijn. Niet als grond voor de zaligheid, maar als vrucht van het geloof. En we hebben erbij stilgestaan dat ze noodzakelijk zijn, opdat God door ons verheerlijkt zou worden. Is dat niet het doel van alles wat de Heere doet in schepping en herschepping? Al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer. De Heere wil verheerlijkt zijn door zijn volk, door zijn wedergeboren en tot bekering en geloof gebrachte volk. En daartoe dienen de goede werken. Dit volk heb ik mij geformeerd, ze zullen mijn lof verkondigen. In de tweede plaats zijn die goede werken nodig voor de gelovige zelf, opdat hij uit de vruchten verzekerd zou kunnen worden van de echtheid van het geloof. Opdat hij ziende wat er rijpt in zijn leven, dankzij het vernieuwende werk van de Heilige Geest, zou mogen weten, zou mogen geloven, de Heere is in mij begonnen, de Heere is in mijn leven bezig. De Heere heeft me dat waarachtige geloof in beginsel geschonken. Het blijkt uit de vruchten. En in de derde plaats zijn die vruchten, zijn die goede werken nodig opdat anderen voor Christus zouden worden gewonnen. Opdat het leven van Gods kinderen zou zijn en steeds meer zijn een aanbeveling voor de dienst des Heren. Opdat anderen het zouden zien en zeggen, wij gaan met u, want we hebben gezien dat God met u is. Wel nu, zover zijn we gekomen, dat is in het korte inhoud van dat eerste stuk van zondag 32, met name dus vraag en antwoord 86. Maar, en dan komen we bij vraag en antwoord 87, wat zal er nu gebeuren met die mensen bij wie geen goede werken te vinden zijn? Wat zal er gebeuren bij die mensen die niet door de Heilige Geest worden vernieuwd en geheiligd? Kunnen die ook zalig worden? Mensen die in hun zondige leven, in hun ondankbare leven, in hun leven waarin de goede werken als vruchten van het geloof ontbreken, voortvaren zonder God, zonder waarachtige bekering, zonder geloof, kunnen ook zij zalig worden? Dat is vraag 87. U zegt, maar die vraag is overbodig, dat wisten we toch al lang. Natuurlijk, het antwoord kunnen we zo wel zeggen. Nee, nee, de zulken die in hun goddeloos en ondankbaar leven voortvaren en zich niet tot God bekeren, die kunnen uit de aard der zaak niet zalig worden. Natuurlijk niet, dat spreekt toch vanzelf. De zaligheid, de hemel, de heerlijkheid is toch vooral alleen voor Gods kinderen, voor hen die waarachtig wedergeboren en bekeerd zijn. En niet voor degene die zonder bekering en dus ook zonder God voortleven. Die vraag hoeven we niet te stellen. Dat is een vraag die we wel kunnen overslaan. Dacht u? Ook al is het antwoord op die vraag bekend en ook al staat er dan in zoverre niets nieuws in dit gedeelte van onze catechismus, toch heeft het nut om zo nu en dan uitdrukkelijk en afzonderlijk bij deze vraag stil te staan. Want wij kunnen wel zeggen, we weten het antwoord wel. We kunnen wel zeggen, nee, dat weten we natuurlijk, onbekeerde mensen gaan niet naar de hemel, worden niet zalig. We kunnen wel zeggen dat dat voor ons vaststaat, maar handelen we ook dienovereenkomstig? Beseffen we wat we zeggen als we zeggen onbekeerden zullen niet zalig worden? Beseffen we wat een geweldige ernst er in die paar woorden gelegen is? We stemmen dit wel toe en we praten in dat opzicht de Bijbel wel na, maar realiseren we ons werkelijk wat we zeggen? Voelen we het gewicht ervan aan? Voelen we het gewicht als we zelf onbekeerd zijn? En voelen we het gewicht ook als we door genade bij Gods volk mogen horen dat onbekeerden verloren zullen gaan? Niet zalig kunnen worden, buitengesloten zullen worden. Dat is geen geringe zaak. Als de schrift ons spreekt over de rampzaligheid van onbekeerden, dat is geen zaak waarvan we zomaar kunnen zeggen, oh, dat weten we wel. Dit is een waarheid om voor te beven. Onbekeerden worden niet zalig, ook de onbekeerden in uw gezin niet. Ook de onbekeerden in uw vrienden- en kennissenkring niet. Ook u niet, die in onbekeerlijkheid voortleeft. Dit is zo'n ingrijpende en aangrijpende zaak, dat die verdient om diep ingegrift in onze ziel te staan. Vandaar dat het niet overbodig is om met onze catechismus hier nog eens afzonderlijk bij stil te staan en dat maar niet haastig aan de behandeling van de voorafgaande vraag aan te knopen, om er dan in het slot van een preek over zondag 32, over vraag en antwoord 86 ook nog 2 minuten aandacht aan te besteden. Nee, dit is zo'n ingrijpende zaak, gemeente, dat het de moeite waard is om voor Gods aangezicht vergaderd onszelf die waarheid nog eens voor te houden. Onbekeerden, zolang ze in hun onbekeerlijkheid voortleven, ze kunnen in geenerlei wijze, op geen enkele manier, zalig worden. En als we dan antwoord 87 lezen, dan zien wij dat in dit antwoord allerlei soorten onbekeerde mensen genoemd worden. Ze kunnen allemaal gerangschikt worden, alles wat hier naar voren gebracht wordt onder openbare zondaar. Leest u even mee. Een onkuise, een afgodendienaar, een echtbreker, een dief, een geldgierige, een dronkaard, een lasteraar, een rover of dergelijke. Dat zijn allemaal mensen die in het openbaar in de zonden leven. Mensen die openlijk op Gods geboden trappen door te stelen, door de echt te breken, door afgoden te dienen, door te lasteren, door te roven. Allemaal openlijke zondaars. En daar is de wereld vol mee. En die kunnen in geenerlei wijze zalig worden. Die worden buitengesloten. Wat de catechismus hier zegt, vinden we eigenlijk bijna letterlijk in de schrift terug. Ik denk aan een woord van Paulus in de eerste Korinthebrief, het zesde hoofdstuk. Daar heeft de apostel ook een aantal van die openbare zondaars genoemd. Vers 9 en 10 van 1 Korinthe. Of weet gij niet dat de onrechtvaardigen het koninkrijk Gods niet zullen beërven? Dwaalt niet. Nog hoereerders, nog afgodendienaars, nog overspelers, nog ontuchtigen, nog die bij mannen liggen, nog dieven, nog gierigaards, nog dronkaards, geen lasteraars, geen rovers, zullen het koninkrijk beërven. U ziet het vrijwel gelijkluidend, hier en daar een kleine verandering, maar het komt helemaal op hetzelfde neer. Mensen die, en laten we er maar eens een paar bekijken, mensen die openlijk Gods geboden vertreden. Er wordt gesproken over onkuisen en echtbrekers en Paulus heeft het over hoereerders. Allemaal zonde tegen het zevende gebod, gij zult niet echtbreken. Een gebod dat niet alleen met getrouwde mensen te maken heeft, die in het huwelijk verbonden zijn. Zij mogen die echt dat huwelijk niet breken. Maar een gebod dat ook ongehuwden raakt. Want naar de verklaring die onze catechismus er in zondags 41 van geeft, is alle onkuisheid van God vervloekt, zowel binnen als buiten de huwelijke staat. Alle zondige lusten, alle zondige gebaren, alle zondige gedachten, onrein op het terrein van het seksuele, in de relatie tussen man en vrouw, tussen jongen en meisje, voor het huwelijk, in het huwelijk, buiten het huwelijk. Het is allemaal van God vervloekt. Al die onreinheid wordt in dat ene zevende gebod verboden, veroordeeld. En als we in onreinheid leven, als we het doen in de daad en als we het doen in woorden en als we het doen in gedachten en ons van die zonden niet bekeren, we kunnen in geenerlei wijze zalig worden. Er wordt ook gesproken van afgodendienaars. En dat zijn degenen die het eerste gebod overtreden. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En zij hebben wel iets in de plaats of naast de enige ware God, waarop ze hun vertrouwen stellen, waaraan ze hun tijd geven, waaraan ze hun gaven offeren. Het zij dat het de mammon is, het zij dat het hun eigen ik is. Alles waar een mens op vertrouwt, alles wat hem voor een mens eigenlijk de plaats van de Heere inneemt, dat is een afgod. En afgodendienaars hebben geen toegang. In geenerlei wijze kunnen die zalig worden. Er wordt gesproken over dieven. Mensen die het goed van een ander aan zich trekken. Of aan zich, zegt onze catechismus zondag 42, denken te trekken met een schijn van recht soms. of met openlijk bedrog of hoe dan ook. Mensen die zich het goed van hun naaste toe-eigenen, die oneerlijk zijn, in winkeldiefstal of langs andere wegen, als werkgever of als werknemer, als eigenaar van een bedrijf of als klant in een winkel, of als je het geld uit de portemonnee van je moeder haalt, al is het maar een kwartje. Ze zullen zich moeten bekeren van deze zonde tegen het achtste gebod, en anders, ze kunnen in geenerlei wijze zalig worden. En gierigaards, mensen die al maar meer willen hebben, die alleen maar aan zichzelf denken, die op zichzelf en op eigen verrijking uit zijn, en dan hebben ze zichzelf wijsgemaakt dat hun gierigheid geen gierigheid, maar spaarzaamheid en zuinigheid is, om zichzelf zo een argument te hebben, om te geven, om zo te leven. Maar net als de overspelers en de afgodendienaars zijn ook de geldgierigen buiten het koninkrijk gesloten. Zo goed als ook de dronkaards. De mensen die zich tot slaaf van de alcohol hebben verlaagd. Zullen we eraan denken? In een tijd waarin het alcoholgebruik schrikbarende vormen aanneemt, ook onder onze jonge mensen. Wat mij betreft, de tijd is al lang gekomen om geheel onthouden te zijn. En de lasteraars en de achterklappers, ook zij blijven buiten. Die de goede naam van hun naaste verdraaien. En die de eer van hun naaste door het slijk halen. En die de geruchten die er ze horen graag doorvertellen. Om op die manier zelf interessant te zijn. Maar dat ze op die manier de ander mentaal en moreel vermoorden, dat deert hen niet. Zolang ze in zulke zonde voortleven, zullen ze geenszins zalig kunnen worden. En tot al de zulken zal de Heere in die grote dag zeggen: ga weg van mij. Maar zegt iemand, als het nou zo staat, dan valt het wat mij betreft gelukkig nog wel mee. Als ik dat rijtje namen, dat rijtje aanduidingen in antwoord 87 zo zie staan, dan heb ik toch voor mezelf de gedachte dat ik er nogal aardig goed afkom. Een onkuisse, een afgodendienaar, een echtbreker, een dief, een geldgierige, een dronkaard, een lasteraar, een rover. Wel, ik wil niet zeggen dat ik volmaakt ben en ik wil niet zeggen dat ik zonder zonde ben en ik wil niet zeggen dat er geen verkeerdheden in mijn leven zijn en geen zondige neigingen in mijn hart leven, maar zo erg als het hier staat, zo erg als deze het maken, zo heb ik het gelukkig niet gemaakt. Wacht u even. Levert u daar uw visitekaartje af? En lees ik het goed dat u familie van de rijke jongeling bent? Al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jeugd af aan. En dat meende hij, dat meende die rijke jongeling. Al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jeugd af aan. Heren, ik ben geen onkuisse. Ik ben geen dief. Ik ben geen afgodendienaar. Ik ben geen dronkaard. Ik ben geen lasteraar. Het geld wat ik heb, dat heb ik op een eerlijke manier verkregen. De positie die ik bereikt heb, heb ik op een eerlijke manier verkregen. En ik heb ernstig gepoogd om naar de inzettingen des Heren te leven. Heren, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jeugd af aan. En dat meende hij. Daarin was hij oprecht. Voor zover hij zijn eigen hart en leven kende, beoordeelde hij dat in alle oprechtheid. En toch, hij kende zichzelf niet. En als u zo denkt en zo spreekt, of u zelf zo gerust stelt in gedachten, dan geeft dat te kennen dat u uzelf ook niet kent. En dat u de wet van God niet kent. En dan kijken we naar het zevende gebod. En dan denken we dat dat gebod alleen maar letterlijk van echtscheiding spreekt. En dan kijken we naar het eerste gebod en dan denken we dat dat gebod alleen maar letterlijk van afgoderij spreekt. Afgodendienst. Maar wij zijn toch niet zulke dwaze primitieve heidenen dat we een afgodsbeeld in huis hebben staan? En dan gaan we vrij uit en dan kunnen we zeggen, ja heren, maar daar maken we ons toch niet schuldig aan. Ik zei, wij kennen de wet niet in zijn geestelijke zin. En we kennen ons eigen hart niet. En we hebben nooit begrepen dat er ook nog een tiende gebod is. Dat zegt, gij zult niet begeren. En nu dat tiende gebod er ook is, nu ontkomt er geen mens, ook geen rijke jongeling, aan de ernst en aan de klem van de andere negen geboden. En al vallen we dan voor onze eigen waarneming misschien buiten die categorieën die hier in 1 Korinthe 6 en in antwoord 87 van onze catechismus genoemd worden. Is dat niet te zeggen? Mag ik u verwijzen naar een andere plaats uit het woord van God? Zo pas lazen we in Paulus' eerste brief aan de Korintiërs. Ik verwijs u naar de Galatenbrief. Hoofdstuk 5. Daar zegt de apostel in sommige opzichten dezelfde dingen als die we hem hoorden zeggen aan de Korintiërs in hoofdstuk 6 van die eerste brief. Maar in de Galatenbrief voegt de apostel er door de Heilige Geest geleid nog een paar dingen aan toe. Hoofdstuk 5, vers 19. De werken des vleeses nu zijn openbaar. Welke zijn, en dan volgen er een aantal die parallel lopen met wat we in 1 Korinthe 6 lazen. Maar er komen ook een paar andere voor. Welke zijn? Overspel, hoererij, onreinigheid, ontuchtigheid, afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen en dergelijke, van de welke ik u tevoren zeg, gelijk ik ook tevoren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het koninkrijk Gods niet zullen beërven. En dat hadden we zo pas al geleerd ten aanzien van onreinigheid, ontuchtigheid, afgoderij, maar nu zegt de apostel daarnaast vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht. Zonden die we al wat makkelijker accepteren. Zonden die we in ons leven al wat sneller vergoelijken, goed praten. Maar Paulus zegt, de Geest zegt, God zegt, ook tegen hen, ook van hen die in twist en tweedracht leven. Ook in het leven ten aanzien van hen die kijven en die afgunstig zijn en die de toorn koesteren. Ook ten aanzien van hen geldt dat zij het koninkrijk niet zullen beërven. Oh, in onze ogen is dat minder ernstig dan overspel, dan een bankoverval, dan afgoderij. Maar in Gods ogen is dit ook een gruwelijk kwaad, om in onmin met je naaste te leven. Dat is de wortel van de doodslag, wist u? Als Kaïn niet begonnen was zijn broeder te haten, had hij hem nooit naar het leven gestaan. En daarom haat God de wortel van alle doodslag. En daarom veroordeelt hij ook die tweedracht en dat gekijf en die vijandschappen. We hebben met Gods beoordeling van onze zonden te maken, niet met onze inzichten daaromtrent. En let u dan ook nog even op dat gedeelte waar we uit gelezen hebben, Openbaring 21. We hebben twee stukjes daarvan gelezen en in beide gedeelten van Openbaring 21 kwam het ter sprake. Wie er buiten blijven. De vreesachtigen staat er in vers 8. En de ongelovigen en de gruwelijken en de doodslagers en de hoereerders en de tovenaars en de afgodendienaars en de leugenaars. En in vers 27, en in haar zal niet inkomen iets dat ontreinigt en gruwelijkheid doet en leugens spreekt, maar die geschreven zijn in het boek des levens des lams. Valt u op dat hier tweemaal één bepaalde zonde genoemd wordt. En die vinden we ook in het volgende hoofdstuk, vers 15. Buiten zijn de honden en de tovenaars en de hoereerders en de doodslagers en de afgodendienaars en een iegelijk die de leugen lief heeft en doet. Driemaal, twee bladzijden van de Heilige Schrift, vinden wij een karakterisering die we nog niet eerder tegenkwamen, maar die blijven ook buiten. De leugenaars. Alle leugenaars. Een iegelijk die de leugen lief heeft en doet. Is liegen dan zo erg? Wordt een mens om liegen net eender beoordeeld als om afgoderij en overspel en dieverij? Ja, Gods woord zegt het. Liegen, bedriegen, en van welk soort dat liegen en bedriegen ook is, het is in Gods ogen net zo goed een zonde die de eeuwige dood verdient als welke andere overtreding van zijn heilig gebod daar ook. Iemands woorden verdraaien, de waarheid toedekken, de waarheid geweld aandoen, met welk doel dan ook. Om onszelf te rechtvaardigen, om onze zonde te camoufleren of wat dan ook. En wie is er niet schuldig, gemeente? Wie is er niet schuldig, jongeren en ouderen, aan liegen? We doen het dagelijks. We doen het 1001 keer. En we zijn onwaarachtig, soms ook in de godsdienst. Geveinsdheid is ook liegen. En leugenaars blijven buiten. En dan komt het nog dichter. Achtste vers van Openbaring 21 noemt nog twee soorten. En dan sluit de cirkel zich om ieder mens, zou ik zeggen. Maar de vreesachtigen en ongelovigen en de gruwelijken en de doodslagers en de hoereerders enzovoort, ze blijven buiten. De vreesachtigen en de ongelovigen. Zij die zich voor het evangelie schamen. Zij die er niet vooruit durven komen. Op hun werk niet. In de omgeving waar ze geplaatst zijn niet. Die meedoen met de anderen. Die niet durven bekennen dat zij de naam van Christus noemen, die niet durven bekennen en beleven en uitdragen dat ze zondags met Gods volk in zijn huis verkeren, de vreesachtigen en de ongelovigen, die niet in de naam van de Heere Jezus geloven met een waarachtig geloof. En dat is de gruwelijkste zonde. Die het woord van God niet ernstig nemen. Die onder het woord van God niet buigen. Die zonde van ongeloof. Wantrouwen tegenover de Heere. Zijn woord niet ernstig nemen. Ja, met de mond wel. En met de lippen best. Maar met het hart niet. Ongelovigen. Dat is de zwaarste belediging die een zondaar de Heere kan aandoen. Dat is de zonde waarom zoveel van Israël in de woestijn zijn omgekomen. Niet omdat ze murmureerden, niet omdat ze in opstand kwamen, maar omdat ze ongelovig waren. Ze geloofden het woord van God niet. En die blijven ook buiten. Ik zeg het niet, de Heere zegt. Hun deel is in de poel die daar brandt van vuur en zilver, het welk is de tweede dood. Nou, wie blijven er dan buiten? En voelt u hoe de cirkel zich steeds verkleinde? En voelt u hoe de cirkel zich ook sloot? Om ons heen sloot, ja toch? openbare zondaars, zoals moordenaars, ze blijven buiten. Maar ook mensen die in haat en nijd en vijandschap en gekijf leven en onverzoenlijk zijn, ze blijven buiten. En ook mensen die allerlei gewone zonden aan de hand houden, zoals liegen, wat zit daar nou in? En ook zij die vreesachtig en ongelovig zijn. Wie kan nu nog zeggen dat hij er goed vanaf komt? Wie kan nu nog zeggen dat het woord hem niet raakt? Wie durft nu nog zeggen dat hij vrij uitgaat? Heeft de pijl nog geen doel getroffen? Hebben we ons dan zo gepantserd? Hebben we ons dan zo ingekleed, ingekapseld, dat we onbereikbaar en onvatbaar geworden zijn voor het ontdekkend woord des Heren? O, de cirkel is gesloten en er kan niemand ontsnappen. Moeten we dan allemaal buitengesloten worden buiten dat koninkrijk? Ja! Dat doet Gods woord. Want er is niemand rechtvaardig. Ook niet tot één toe. En of je nou in de eerste categorie van de openbare zondaars of in de vierde categorie van de vreesachtigen en de ongelovigen gerangschikt en gerubriceerd moet worden. Je blijft buiten. In geenerlei wijze zullen zulke mensen zalig kunnen worden. Zijn hier openbare zondaars? U hebt geen deel in het koninkrijk Gods. Zijn hier mensen die misschien zichzelf permitteren wat minder ernstige zonden aan de hand te houden, haat en nijd? U hebt geen deel in het koninkrijk Gods. Zijn hier leugenaars? U hebt geen deel in het koninkrijk Gods. Zijn hier vreesachtigen en ongelovigen? Net zo min hebt u deel in het koninkrijk Gods. Maar wie kan dan zalig worden? Niemand. Niemand. Het zal onmogelijk zijn om zalig te worden. Het is onmogelijk. Onthoudt u dat? Want zonder heiligmaking zal niemand God zien. En er is geen heiligmaking als de wedergeboorte ontbreekt. En als die ontbreekt, kunt u op geenerlei wijze binnengaan. Dat is ook Gods woord. Dat is ook de boodschap van de onfeilbare God. Maar is de evangelie dan niet de blijde boodschap? Wie zei er dat het niet de blijde boodschap is? Spreekt het evangelie dan niet van genade voor zondaren? Wel zeker spreekt dat evangelie van genade voor zondaren. Maar dat evangelie zegt net zo goed dat God de schuldige geenszins onschuldig houdt. Dat evangelie zegt net zo goed: buiten zijn de honden en de tovenaars en een iegelijk die de leugen lief heeft en doet. Maar waarom kunnen ze niet binnengaan? Waarom een mens niet binnen kan gaan als die in onbekeerlijkheid voortleeft? Als hij een onrein hart en een onreine ziel heeft, hoe zou zo iemand nu kunnen wandelen op de straten van het nieuwe Jeruzalem, de stad der heiligheid, waar God is en waar het lam is? Daar kan toch niet iets inkomen wat onheilig is, of wel? Er kan toch niemand inkomen met een onrein, vuil, verdorven hart. Er kan toch in de straten van Jeruzalem niet iemand lopen die nog altijd de begeerte heeft naar geld en goed en die daarvoor leeft en voor wie dat alles is. Wat moet hij daar nou doen? Straten van Jeruzalem, het nieuwe Jeruzalem, daar kan toch niet iemand in lopen die nog altijd zijn ogen niet vol lust en vuile begeerte kan afhouden van een maagd. Van de vrouw van zijn naaste. Er kan toch geen gierigaard in dat koninkrijk der hemelen binnengaan die nog altijd alleen maar plannen heeft om zichzelf te verrijken. Daarom kan het niet. Vanwege de aanwezigheid van de heilige God. En vanwege de aanwezigheid van het heilige lam. Wat daarin komt, dat is zuiver. En als het niet zuiver is, komt het er niet in. En dan moet u niet denken dat dat pas in orde komt als iemand sterft. Dat het dan nog wel in orde kan komen en dat je zo in één keer van een zondaar veranderd wordt in een heilige. Als dat werk der heiligmaking geen begin gehad heeft hier in ons leven. In de afsterving van de oude mens. Dan zijn we niet geschikt voor dat hemelse Jeruzalem. Want God bekeert zijn volk niet pas op het laatste moment. Hij bekeert ze, hij begint ze te bekeren hier in dit leven. En hij leert ze hier in dit leven aller zonde vijand zijn. En als dat er niet is, rekent u er dan niet op dat u ooit de straten van het nieuwe Jeruzalem zult betreden. Daarin komt alleen wat rein en heilig is. En wat hier op aarde lust tot gerechtigheid gekregen heeft. En wat hier op aarde Gods wet, Gods gebod van harte lief gekregen heeft. Hoeveel er ook aan ontbroken heeft. En hoeveel tekorten er ook geweest zijn. Dat ook. Maar het beginsel was uit God. En ze leerden toch in het beginsel naar al de geboden Gods te leven. En ze begonnen te bidden en te zuchten om meer genade en om meer van de geest, om meer toe te nemen in kennis en in heiligheid. Dacht u trouwens dat een onwedergeborene het één ogenblik uit zou kunnen houden in de aanwezigheid van Gods heilige engelen, van Gods verloste kerk, van dat lam, van God zelf? Zouden we met vuilheid en verdorvenheid in ons binnenste thuis zijn bij de heilige troondienaren Gods? Als heiligheid hier nooit wat aantrekkelijks en begeerlijks voor ons geweest en geworden is. Als gehoorzaamheid aan de wil des Heren nooit de begeerte van ons hart geworden is, gemeente, dan zullen we het in de hemel geen eens naar onze zin hebben. En dat vertelt ons geweten ons toch ook. Als het hier een last was om met de geboden Gods te leven, als we hier die geboden Gods drukkend voelden, omdat die ons belemmerden in de uitleving van onze zondige vrijheden, hoe zullen we dan in de hemel ooit God kunnen dienen en gehoorzamen en groot maken? Als de lof des Heren niet dan alleen maar geforceerd uit onze kelen kwam, hoe zullen we dan in de hemel God kunnen verheerlijken van ganser harten en met geheel onze ziel? Als alles waar ons leven op georiënteerd is en omheen cirkelt, alleen maar het goed van deze aarde is, alleen maar het geluk van deze aarde is. Wat moeten we dan in de hemel doen waar alles cirkelt om God en waar alles georiënteerd is op het lam? En waar alles vervuld is van heiligheid. U wilt alleen maar naar de hemel omdat u niet naar de hel wil. Maar u wilt niet naar de hemel omdat God daar is. En omdat het lam daar is. En omdat u God en het lam zo van harte leerde lief krijgen. En omdat u zo hartelijk begeert naar heiligheid en zondeloosheid en God te mogen grootmaken zonder gebrek. Maar als we dan niet naar de hemel kunnen, waar moeten we dan heen? Waar komen we dan terecht? Als die deur dichtvalt, welke deur gaat er dan voor ons open? En deze zullen gaan in de eeuwige pijn. We lazen het in Openbaring 21, hun deel is in de poel die daar brandt van vuur en zilver. Wat een verschrikkelijke plaats. Waar wening is en knersing der tanden. Daar komen de moordenaars en de leugenaars en de ruziemakers en de vreesachtigen en de ongelovigen. Wat moeten we dan doen? Gemeente, ik zei u, het is nodig. Het is nodig met het oog op onze eigen zaligheid ook om naar deze boodschap van het woord van God te luisteren. God houdt ons dat niet voor niets. Voor te midden van die hoofdstukken die spreken, ik denk aan Openbaring 21, Openbaring 22. Te midden van die hoofdstukken tot driemaal toe wordt ons gezegd wie buiten blijven. Er wordt gesproken over de heerlijkheid. Er wordt gezegd, die alle die overwint, die zal alles beërven. Ik zal hem tot een God zijn en hij zal mij tot een zoon zijn. Er wordt gesproken over het afwissen van de tranen. Er wordt gesproken over de overwinning over de dood. En de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Er wordt gesproken over die stroom van levend water die voortvloeit uit de troon. En de bomen aan weerskanten, ze dragen 12 keer vrucht. En hun bladeren zijn tot genezing der heidenen. Er wordt gesproken over dat groot. Te geluk dat de Heere zijn volk schenkt. En te midden van deze lofliederen op de zaligheid, op de heerlijkheid die wacht, heeft de Heere het nodig gekeurd door zijn geest om tot driemaal toe en zo diep ernstig te zeggen: buiten zijn, buiten zijn, buiten zijn. Wat moeten we dan doen als dit ook het woord van God is? Wat moeten we dan doen om zalig te worden? Nou, de Heere maakt dat een onmogelijkheid. Dat heeft Petrus begrepen en de andere discipelen toen die rijke jongeling tot Jezus kwam. En toen hij bedroefd heen ging. Wie kan dan zalig worden? Iemand die zo dichterbij was. Wie kan dan zalig worden? En toen heeft de Heere gezegd, dat is ook onmogelijk. Bij de mensen is dat ook onmogelijk. Maar wat bij de mensen onmogelijk is, en dan gaat God zijn eigen eer bedoelen. En dan gaat God zijn eigen naam en zijn genade verheerlijken. Wat bij de mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. En dat hadden ze in Korinthe ondervonden. Antwoord 87 heeft, denk ik, die lijst ontleend aan Paulus' woord, zei ik zo pas al uit 1 Korinthe 6. Kom daar nog even op terug. Of weet gij niet dat de onrechtvaardigen het koninkrijk Gods niet zullen beërven, zo lazen we zo pas. Dwaalt niet, en dan noemt de apostel ze. Ze zullen het koninkrijk Gods niet beërven. En dan verder. En dit waart gij sommigen. O, daaronder die Korintiërs waren er, die in hun eertijds, in hun vroegere leven, deze zondige praktijken hebben beoefend. Dit waart gij sommigen dronkaards, gierigaards, ontuchtigen, afgodendienaars. Maar de apostel zegt het in de verleden tijd, dit waart gij. Wat is er dan gebeurd? Maar gij zijt afgewassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd in de naam van de Heere Jezus en door de geest van onze God. Ziet u wat God daar gedaan heeft? Wonder van genade. Hoe konden ze zalig worden in die vuile verdorven stad Korinthe? Hoe konden ze zalig worden, afgodendienaars, ontuchtigen, en wat voor zonden er al meer waren in hun leven? Hoe kon het ooit goed komen? En wat bij de mensen onmogelijk was, dat bleek mogelijk bij God. De Heere heeft, ach, en hoe het gegaan is, hij heeft het evangelie daar laten verkondigen. Hij heeft zijn geest met dat evangelie doen werken. Hij heeft gesloten harten ontsloten. Hij heeft onbekeerden tot bekering gebracht. Hij heeft ze ontdekt aan hun vuilheid, ontdekt aan hun nood, ontdekt aan hun zonde. Hij heeft het bloed van Christus geopenbaard. En toen heeft hij door het werk van zijn geest dat wonder gedaan. Gij zijt gewassen. Gij zijt geheiligd, gij zijt gerechtvaardigd in de naam van de Heere Jezus en door de geest van onze God. God heeft ingegrepen in die onmogelijke, uitzichtloze, hopeloze toestand van deze verloren en verdorven zondaren. God heeft ingegrepen en hij heeft daar een wezenlijke verandering tot stand gebracht. Een verandering van binnen, een verandering in hun hart. Die wil die op het zondige gericht was, heeft hij gebogen. Heeft hij naar zichzelf, naar zijn woord, naar zijn gebod, naar zijn evangelie toegebogen. En hij heeft het die mensen in hun leven voor het eerst leren vragen, onder de prediking van de apostel of van wie dan ook. Wat moet ik doen om zalig te worden? Hij heeft het ze leren vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En toen kwam de breuk met de zonde, toen kwam de breuk met de ongerechtigheid, toen kwam er waarachtige bekering in hun leven. En zo heeft God genade verheerlijkt in Korinthe. En nu zijn ze niet langer hoereerders en ontuchtigen en afgodendienaars en leugenaars. Zijn ze dan aan al die zonden gestorven? Zijn ook de zaden, de beginselen van die zonden in hun leven uitgeroeid? Zijn ze nu heiligen geworden in de zin dat ze volkomen zondeloos, godvrezend leven en dat er geen onvertogen woord meer over hun lippen komt en dat er geen vuile gedachte meer in hun hoofd opkomt? Nee, dat niet. Want ook de allerheiligste in Korinthe heeft maar een klein beginsel van deze gehoorzaamheid. Maar wel zo dat zij naar al de geboden Gods begonnen zijn te leven. Want ik denk weer aan wat we in antwoord 86 vonden. Nadat Christus ons verlost heeft, worden we door zijn geest vernieuwd. En er is een andere geest in hen gekomen. Wat is er in uw leven waardoor de deur van het koninkrijk der hemelen voor u dicht moet vallen? Is het openbare zonde? Zou kunnen. Staat u niet onder censuur? Is het zonde die heimelijk is, maar waarvan u weet en waar uw geheugen uw geweten u over aanklaagt? En wat u misschien succesvol voor anderen hebt weten verborgen te houden? Is het twist en tweedracht? Is het leugen en bedrog? Is het geveinsdheid in de godsdienst? Is het vreesachtigheid en ongeloof? Is het een hart, onveranderd hart? Wat het ook is. Wat het ook is, in Gods naam, breek ermee. Bekeert u, vlucht tot God. Roep terwijl het heden der genade is. Roep over uw verloren leven Gods genade in. Heden, zo ge zijn stem hoort, verhard u niet. Ga niet verder op de weg die u als heilloos is aangewezen. Ga niet verder op de weg van de zonde die u door het woord van God is bekendgemaakt. verhardt u niet. Bekeert u. Waarom zoudt ge sterven? Want de Heere heeft in Korinthe dat wonder gedaan dat hij ze schoon diep in schuld, in berouw en in ontferming heeft opgezocht. En die God is er nog. Die God is er nog die leugenaars bekeren wil, die bedriegers bekeren wil, die geldgierigen bekeren wil, die vreesachtigen bekeren wil, die ongelovigen bekeren wil. Zoek het dan toch bij hem. Zoek het dan toch bij die borg en middelaar die zondaren ontvangt en met hen eet. Dat werd toch van hem gezegd? Ze mochten niet in hun zonden volharden. Ze mochten niet dezelfde blijven. Maar ze mochten wel als zondaren tot hem komen. Om bij hem het leven, bij hem vergeving, bij hem bekering, bij hem genezing te vinden. Voor wie staat dat deur, die deur van dat koninkrijk dan open? Ik verwijs u nog even naar die laatste hoofdstukken van het woord van God. We lazen dat. Maar u zegt, dat geeft me geen troost, want ik weet niet of ik daarbij ben. Het laatste stukje van vers 27 van hoofdstuk 21. Maar die geschreven zijn in het boek des levens des lams, die worden binnengelaten. En u zegt, ja, wist ik nou maar dat mijn naam daar stond, maar dan kan ik hem niet lezen. God geeft geen mens permissie om in dat boek in te zien. Maar er worden andere aspecten genoemd van degene die binnen zijn. Dit is waar, dit blijft waar, dit is het criterium waar God naar meet. De namen van hen die in het boek van het leven des lams geschreven staan. Maar er zijn nog andere, ik denk aan Openbaring 7. Worden ze omschreven als degene die hun klederen gewassen hebben in het bloed van het lam. Ziet Johannes daar, die grote scharen met van mensen met lange witte klederen bekleed. Wie zijn ze en van waar zijn ze gekomen? Zo vraagt de engel aan Johannes, vers 13. En ik sprak en tot hem, Heere, gij weet het. En hij zeide tot mij, deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En ze hebben hun lange klederen gewassen. En hebben hun lange klederen wit gemaakt. In het bloed van het lam. En daar waren hoereerders bij. En er waren afgodendienaars bij. En er waren leugensprekers bij. En er waren geveinsden bij. En er waren vreesachtigen bij en ongelovigen. Maar ze hebben zich tot God mogen wenden. Ze hebben genade leren smeken. En ze hebben genade mogen ontvangen. En toen hen verteld werd van dat bloed van het lam. En toen ze genodigd werden om te komen tot het bloed van het lam. Toen hebben ze met vrijmoedigheid hun door de geest verleende toevlucht genomen tot die fontein van Christus bloed. En ze hebben hun klederen wit gemaakt. In het bloed van het lam. En ze hebben hun zonden, hun ongerechtigheden, hun verdorvenheden, hun vuilheden mogen leggen op dat lam. Dat de zonde der wereld van hen overnam. Wie zijn het die binnengelaten worden aan wie God dat wonder van genade schenkt? Ik noem nog één woord uit het laatste hoofdstuk van Openbaring. Hoofdstuk 22, vers 14. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan de boom des levens en zij door de poorten mogen ingaan in de stad. Die zijn geboden doen, die zijn geboden doen. Dat wil zeggen, zij hebben die lust gekregen om naar de wil des Heren te leven. Dat is de vraag van hun ziel geworden, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Het beginsel van de gehoorzaamheid is ingeplant. En in die gehoorzaamheid zijn ze begonnen te leven. O, dat is hun lust geworden. Niet volmaakt, nee. Niet bij dag en bij nacht, nee, het zouden ze soms wel willen. En ze zuchten er wel eens naar, in deze delen, om met de woonsteden die uit de hemel is overkleed te worden, om de Heere volmaakt te mogen dienen, om zijn geboden volmaakt te mogen volbrengen. Gun door het geloof in Christus krachten om die te doen uit dankbaarheid, zo bidden ze het. En dan zien ze nog zoveel tekortkomingen en zoveel ellendigheid en zoveel zonde en zwakheid overgebleven. Maar Gode zij dank, ze mogen het zeggen. Het is tegen mijn wil in me overgebleven. Want mijn heilige begeerte is om zijn geboden te doen. Zij mogen ingaan door de poorten in de stad. Nou, wat hebt u nodig? Gemeente, wij zijn allemaal buitengesloten. Niet waar? Allemaal buitengesloten. Allemaal onder het oordeel besloten. Opdat alle mond gestopt zou zijn. En onze zonden zullen ons buiten blijven sluiten. Tenzij. Niets van ons kan die deur openen. Niets van ons is in staat om ons toe te laten in de nabijheid van een heilig God en van het Lam. Niets van ons. Alleen het bloed van Christus. En hoe leer je dat nou kennen? In de weg van waarachtige bekering. In de weg van een waarachtig geloof, dan leert de mens wat het is droefheid naar God. Dan leert de mens wat het is de zonde mijden en vlieden. Dan leert de mens wat het is een hartelijke vreugde in God door Christus. En dan leert de mens wat het is een hartelijke begeerte naar alle gerechtigheid. Waarachtige bekering, gemeent. Breken met de zonde. Vluchten met je verloren leven tot die fontein van Christus bloed. Daar moet het heen. Daar wordt het leven verlost. Maar gij zijt afgewassen. Maar gij zijt geheiligd. Maar gij zijt gerechtvaardigd. In de naam van Jezus Christus. En door de geest van onze God. O, laten we daarheen gaan. En laat niemand de roepstem die gekomen is terzijde leggen. Laten we met een veroordeeld leven, met een schuldig geweten, met een verdorven, vuil, zondig hart. Laten we met een leven waar geen goed in is. Laten we met een wet die tegen ons getuigt. Laten we met een evangelie dat ons ook onder het oordeel besluit vanwege ons ongeloof. Laten we zo met al die noten, met al die ellende, met die schuld tot hem vluchten die gezegd heeft, die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Amen. We zingen Psalm 51, het vijfde vers. Heere, wilt u ons die genade schenken, dat wat we zo pas met elkaar gezongen hebben, maar niet de woorden van een psalmvers blijven, maar dat het de taal van ons hart mag zijn. Wilt u die genade schenken, Heere, dat wij leren vluchten met ons veroordeelde leven, tot u die heil kunt zenden, tot u die het in de stad Korinthe, te midden van al de goddeloosheid die daar was, bewezen hebt, dat u een God van genade zijt, dat u ze getrokken hebt, dat u ze gewassen hebt, dat u ze gerechtvaardigd hebt en geheiligd, zij die van zichzelf verwerpelijk, voor eeuwig verwerpelijk waren. O Heere, mogen we bij diezelfde heilsfontein komen. Mogen wij ook dat bloed van de heiland leren kennen. Mogen wij ook daarin het leven vinden en de vergeving en de vrijspraak en de aanneming. O Heere, wilt gij die dingen in ons leven tot openbaring brengen? Wilt u er ons deel aan schenken? Wilt u het zo maken, Heere, dat wij door uw geest vernieuwd worden en zo ook bereid, voorbereid, geschikt gemaakt om straks eenmaal door de poorten te mogen ingaan in de stad. Heere, we bidden u heilig uw woord aan onze harten. En als het dan tot afschrik moet zijn, als uw woord dan een woord van waarschuwing moet zijn, als uw woord dan tot stilstand, tot inkeer zoekt te roepen, als uw woord dan op de verderfelijke wegen wijst en op het verderf dat wacht als we in onbekeerlijkheid voortgaan. Heere, laat die roepstem, laat dat woord dan niet ijdel zijn. Laat het dan werkzaam mogen zijn. Laat het vruchten mogen dragen. En wilt gij er ook in ons midden tot we bekering brengen? Ja, Heere, doe dat. U maakt het ons bekend dat het zo nodig is. Wilt u het dan zelf ook werken? Leg het dan in onze harten, bind het op onze zielen, zodat we er niet meer los van kunnen komen, dat we het niet meer kunnen afschudden. Dat we ons geweten niet langer kunnen stilhouden, dat we ons niet kunnen paaien en dat we ons niet kunnen verontschuldigen, zoals we tot nog toe gedaan hebben. Dat we onszelf niet meer kunnen wijsmaken dat het nog de tijd heeft en dat het nog wel wat uitstel kan leiden. Heere, o wij bidden u, gij die toch onwederstandelijk werkt, wilt u het ook in ons midden doen, omdat er, kon het zijn vandaag nog, kon het zijn in de uren van deze avond en in de komende nacht, nog geworsteld mag worden aan de troon der genade, mensen die het niet meer vol kunnen houden zonder u, mensen die ontdekt zijn aan de last die op hen ligt, aan de schuld die open staat, opdat zij leren smeken, Heere, gena, o God, gena. Laat zo uw woord nog vruchten mogen dragen. En laat uw naam erin verheerlijkt worden om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 73, het 14e vers. Gaat ons heen in vrede, draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.